Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, het eerste vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit Hebreeën hoofdstuk 4. Wij lezen de versen 9 tot en met 16. Hebreeën hoofdstuk 4, te beginnen bij vers 9. Daar lezen wij het heilig woord van de Heere. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij op Psalm 62, het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62, het vijfde vers. Nadat we ons geloof beleden hebben en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen wij mediteren over artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laten we dat artikel nu met elkaar lezen. Artikel 23. En dan staat daarboven geschreven, dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonden en toerekening der gehoorzaamheid van Christus. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden, om Jezus Christus wil, en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast. Gode al de eer gevende, ons vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, te roemen op, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, die onze is wanneer wij in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, het geweten vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moeten ieder zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Tot zover. Laten wij het aangezicht zoeken van de Heer in gebed. Barmhartige en liefdevolle God in de hemel, het past ons u opnieuw te danken voor het wonder dat u uw Zoon hebt gegeven. En dat is toch het fundament van het christelijk geloof, dat u uit liefde uw Zoon hebt gegeven voor arme zondaren. En wij zeggen u dank dat uw Heer Jezus ook ons aangeboden wordt en dat wij allen welgemeend genodigd worden om tot u te komen. En dat wij allen geroepen worden, ja, wij worden bevolen om op dit fundament te gaan staan, Jezus Christus alleen, om zo door u aangenomen te worden en om zo verlost te worden van vrees, van angst, dat we u vrijmoedig mogen aanroepen. En dat u, Heere Jezus, alleen onze gerechtigheid voor God bent. Heere, wij danken u voor uw volkomen offer. Dat u die heerlijke hoge priester bent in de hemel. En net zoals Israëlieten vroeger naar de tempel konden gaan en met de priester of de hoge priester konden spreken. En dat die hoge priester dan verzoening voor hen deed. Zo mogen wij tot u gaan. Om u te vragen om verzoening voor onze zonden te doen. En dan worden wij beloofd dat u het doen zult. Het is enkel genade, enkel uw goedheid. En wanneer dat werkelijkheid mag zijn in ons leven, dan begeren wij ook voor u te leven. Dan hebben wij niemand dan Jezus Christus als het fundament van ons leven. En daarom, Heere, zien wij hier als het ware een koninklijke tafel ons toegericht, waarin de volkomen verzoening, de volkomen zaligheid En ook vrijmoedigheid voor ons, troost in dit leven, ons voorgelegd worden. Heren, wij bidden u om genade en wijsheid voor uw dienaar in het spreken en voor ons allen in het luisteren. Ook voor de kinderen in de kerk. Het is allemaal, ook de inhoud is ook leerstellig. Het is een leerdienst, soms ook moeilijker voor de kinderen. Maar geef, heren, dat ze toch belangrijke zaken daarvan meenemen. En dat ze op een jonge leeftijd al leren te luisteren naar de prediking van uw woord. En dat zo de prediking voor hen tot zegen mag zijn. Dat uw genade door de oorpoort naar binnen gaat en in hun harten gaat wonen. Heere God, wij bidden u voor hen die thuis met ons meeluisteren. En wij bidden u of u hen een zegen wil geven. Het is toch ook zo heel anders in hun leven. Vroeger kwamen ze hierop naar de kerk. Maar nu veelal door ouderdom zijn ze niet mogelijk hier te zijn. Ook onze broeder Gerrit Bom, die zo vaak hier in de kerk was, tot zijn vreugde, dat hij er nu niet is. En we weten niet of hij er ooit weer terugkomt. Heere, het is alles u bekend. Gedenk hem in uw barmhartigheid. Heere, o geef dat uw woord tot zegen mag zijn. Dat onze ogen geopend worden voor die heerlijke zaligmaker, voor die hemelse hoge priester. En geef, Heere, dat niemand van ons zal achterblijven, maar dat we zullen uitgaan tot u om genade te verkrijgen ter bestemde tijd. O Heere, we bidden u, doe ons een aangebonden leven kennen aan u, dat we met u door het leven gaan. O Heere God, wilt u bekering schenken, de krachtige werking van uw geest. Ontdek ons aan onze zonden en laat zien, Heere, dat wij in onszelf nooit voor u kunnen komen, maar alleen achter de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u de eerste plaats innemen in ons leven en daar waar dat niet zo is, Heere, wilt u dat veranderen, want anders gaan wij wel verloren. Want zonder u, vooraan in ons leven, plegen wij afgoderij, omdat andere zaken vooraan staan in ons leven. Heere God, wilt u zo met barmhartigheid bewogen zijn, de ogen openen en harten ontsluiten voor uw heerlijk evangelie. Zo, Heere, willen wij u bidden of u heel de gemeente ook nabij wilt zijn. U weet ook daar waar een zekere spanning is, waar er verwacht wordt een uitslagen van onderzoeken. Heere, wilt u het wel maken? Wilt u ook gebeden verhoren? En wilt u ook in beproevingen uitkomst geven? Wilt u genade schenken en blijdschap geven door een goede uitslag? Heere, wat zijn wij toch kleine mensen, afhankelijk van u. Heere, toon uw barmhartigheid. Wij bidden het u tot uitkomst voor hen die met spanning staan vanwege bepaalde uitslagen. O Heere, zo willen wij u ook bidden voor de predikanten die ons gediend hebben in het verleden. Gedenk hen allen, Heere, geef u hen genade en kracht. En u weet alle omstandigheden, in het bijzonder willen wij u dominee Tanis opdragen. Het was deze afgelopen week voor hem een heugelijke dag, dat hij 65 jaar in het ambt bevestigd mocht zijn. Wat een lange tijd wat u gegeven hebt. Heere, wat een voorrecht hebt u hem geschonken. Dat hij zo lang het evangelie mocht bedienen en in uw dienst staan. We zeggen u dank, Heer, ook voor het werk dat dominee Tanis mocht doen. Ook in ons midden voor enkele jaren. En ook in het breder kerkelijke leven. Wilt u hem en zijn vrouw in alles nabij zijn. En dank u, Heer, dat ze hun 65-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. O, wilt u hen geleiden ook verder de toekomst in. Ook wanneer ze de gevolgen van de ouderdom ervaren, maar laten bij hen een verwachting mogen zijn van uw hemelse toekomst. Ontferm u, Heere, in elk opzicht. Heere, wij willen u bidden voor onze kerken en we vragen u uw genade en werking in het midden van onze kerken. Wil ons leiden en bewaren in uw waarheid. Wilt u wijsheid geven aan hen die op invloedrijke posten staan. Heere, schenk die vrijmoedigheid en die ootmoedigheid en wil geven dat uw woord nog centraal mag staan in ons kerkelijk leven. Heere, wij willen u ook bidden voor de kerken in het algemeen. Heere, gedenk de kerken. Het is ook nu zo'n 400 jaar geleden dat de synode van Dordt geopend werd, waar wij zoveel aan te danken hebben, waar zulke goede besluiten genomen werden voor ons kerkelijk leven. En wij danken u daarvoor. En wij vragen u of de leer van Dordt nog steeds verkondigd mag worden, de leer van vrije genade, de leer van een volkomen zaligmaker. En dat u een God bent die zalig, niet alleen de zaligheid mogelijk maakt, maar dat u zaligt, dat u het bewerkt, dat u de zaligheid hebt gereed gemaakt, maar dat u dat ook bewerkt en toepast in de harten. En wat een troost voor arme zondaren die het geloof en het licht van uw genade niet bij zichzelf kunnen vinden. Dan worden ze uitgenodigd om met vrijmoedigheid tot u te gaan en te pleiten op uw heerlijk werk. En dan zullen ze verhoord worden. Heere, dat is het wat Dordt ons geleerd heeft. Geef dat die leer ook gehandhaafd mag blijven, ook in ons land, in de kerken. We bidden u, Heere, voor de uitbreiding van uw koninkrijk in deze wereld. En wij vragen u uw ontferming over hen die vervolgd worden. We willen u danken, Heere, dat Asia Bibi verlost is uit de gevangenis. En wilt u haar ook verder beschermen en haar ook door die 9-jarige gevangenschap wilt u haar, Heere, geven dat ze gelouterd is en dat ze een duidelijk zicht heeft op Jezus Christus en dien gekruisigd. Wil haar nog stellen tot een getuige, Heere, ook in deze wereld. En heb dank voor uw bewaring en bescherming. Wilt u zijn bij anderen wiens namen wij niet kennen, maar die in gevangenschappen zijn in verschillende landen. Al jarenlang en wij weten niet wie ze zijn, maar u kent ze wel. We dragen hen u op, Heere. En we bidden u voor uw vervolgde kerk. En we bidden u dat uw koninkrijk daar mag komen. Dat uw kerk uitgebreid mag worden. En dat uw koninkrijk onstuitbaar vooruitgang zal maken. Heere God, hoor ons bidden, ja. Er is zoveel om voor te bidden en dan mogen wij u opdragen onze overheid, onze regering, onze koning en zijn vrouw. Gedenk onze koningin ook in ziekte wat zij heeft of zwakheid, wilt u haar versterken. Gedenk ook onze minister-president en het kabinet. Geef hen wijsheid in beslissingen die ze moeten nemen. Heere, wij bidden u voor onze plaatselijke overheid. College van burgemeester en wethouders, schenk ook daar uw wijsheid en genade. O God, gedenk ons en hoor ons bidden en wil ons nu nabij zijn om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 143, de versen 1, 2 en 10. 143, 1, 2 en 10. Geliefde gemeente, het vorige artikel, artikel 22, handelde over het geloof als een instrument. Dat is een middel waardoor wij in de gemeenschap met Christus gebracht worden. Dus door het geloof wordt de mens verbonden aan de Heere Jezus en ontvangt al zijn zegeningen. Een instrument is het geloof om de verdiensten van Christus te ontvangen. Dat werd in artikel 22 beleden. En nu in artikel 23 gaat het weer over het geloof. De Nederlandse geloofsbeleiding is heel expliciet over het geloof. Maar nu een ander aspect van het geloof. Nu gaat het over de gevolgen van het geloof. Wat bewerkt het geloof, wat werkt het uit in het leven van een kind van God? Er zijn drie gevolgen van het geloof. Die worden beschreven hier in artikel 23. Het eerste gevolg is dat wij gerechtvaardigd worden. Wat wil dat zeggen? Een misdadiger. Hij heeft tegen al de geboden van de koning gezondigd. En die misdadiger moet ter dood gebracht worden. Maar dan wordt de misdadiger vrijgesproken. De koning komt in de zaal en zegt: spreek die man vrij van schuld. En ik neem hem aan tot mijn kind. En ik zal hem leren om mij lief te hebben. Dat is ongelooflijk, dat is heerlijk. De rechtvaardiging, gerechtvaardigd door het geloof. Zalig de mens wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet zal schuldig keuren. Omdat Christus voor hem de straf gedragen heeft. Dat is het eerste gevolg. Het is heerlijk. Het is machtig mooi. Een zondaar die alles verbeurd heeft, wordt eeuwig zalig. Saulus van Tarsen is in de hemel. Hij is Paulus geworden. Zacchaeus is bij de Heere. En gaat u maar door heel de schrift bij langs. Wat een wonder. Mensen komen tot bekering. Gerechtvaardig. Vrijgesproken van de straf. Dat is de eerste gevolg. Tweede gevolg is verootmoediging, vernedering. Dan zal dat kind van God, wat recht staat voor de Heere, zal heel zijn leven lang beseffen: het is allemaal uw werk, Heere. Het is allemaal genade. Ik heb er niets van terechtgebracht. En dagelijks struikel ik in zoveel zaken. En toch bent u mij genadig. Ik heb ook nergens recht op. En als er tegenslagen komen in mijn leven, dan zal het geloof dit gevolg hebben, dat ik besef dat ik ook niets meer verdien. En dat de Heer me zoveel goeds gegeven heeft. De mens wordt klein en ootmoedig voor God. Dat is een gevolg van het geloof. En het derde gevolg van het geloof, ziet u hier ook beschreven, is de vrijmoedigheid. Dat ik altijd tot God mag gaan met al mijn noden, al mijn vragen, al mijn behoeften. En dat Hij als een goede vader voor mij zal zorgen in vaderlijke liefde. En ik ben nooit alleen, Hij is altijd bij mij. Hij is mijn herder die mij leidt aan grazige weiden, aan stille wateren. Hij zorgt voor mij, Hij draagt mij. Ik heb altijd goede hoop. Want Hij is er met zijn troost, met zijn kracht. En ik mag met alle moeite waar ik doorheen ga, mag ik steeds weer tot de Heere roepen. En Hij redt mij. Hij redt mij keer op keer, heel het leven door. Met vrijmoedigheid. En hoef ik niet angstig te zijn om voor God te komen, geen vrees te hebben. Nee, ik mag tot de Heere gaan, open. Zoals een kind tot zijn vader gaat. Vader, wilt u mij helpen? Dat is zo rijk. Dat is heerlijk. vrijmoedigheid. Dat zijn de drie gevolgen van het geloof. Volkomen gerechtigheid. Verootmoediging. En vrijmoedigheid. Nou, dat is eigenlijk de korte inhoud van artikel 23. Dat zijn de gevolgen van het geloof. Herkent u het? Herkent u die vreugde? Herkent u die vrede, die rust, die troost die u hebt, dat u altijd tot de Heere kunt gaan? Mag u ook al jubelen, omdat de Heer uw zonde vergeven heeft? Kent u die verootmoediging, heel het leven door, nergens in roemen van uzelf? Het is altijd uw werk geweest, van begin tot het einde. Kent u dat? Dat is een rijk leven. Dat is een koninklijk leven. Dat is een voorbereiding om straks de poorten van het nieuwe Jeruzalem binnen te gaan. Waar de Heere zelf zijn volk zal verlichten. Het is een rijk artikel. Misschien wat moeilijk voor ons te lezen. Als u het voor de eerste keer leest, dan kan u begrijpen dat u het misschien moeilijk vindt. Maar om deze drie zaken gaat het hier. En daar gaan we bij langs. Dus eerst dan de rechtvaardigmaking. De vergeving der zonden. Toerekening der gehoorzaamheid van Christus. Dat staat al in het artikel. En dat betekent dat wanneer een zondaar met zijn zonden en schuld beleidt en dat hij ziet op de Heere Jezus en vraagt om vergeving en verzoening van zijn zonden, dat hij komt tot de Heere Jezus als die hemelse hoge priester die een volkomen losprijs betaald heeft, zijn bloed reinigt van alle zonden. En wanneer een mens zijn zonden beleidt en opziet tot de Heere Jezus, in het geloof zo komt voor Christus, dan wordt zo'n mens verzoend en vergeven. Dat belooft God. Dan worden de zonden weggewassen. En de gerechtigheid, de gehoorzaamheid van Christus wordt u toegerekend. Dus de zonden weggewassen door het bloed van de Heere Jezus. En al de gehoorzaamheid van de Heere Jezus. Altijd heeft hij zijn vader lief gehad. Wat heeft de Heere Jezus daarmee verdiend? Hij heeft verdiend het eeuwige leven. En die gehoorzaamheid wordt op u gelegd. Alsof u het gedaan had. En dan bent u vrij, eeuwig vrij, verlost. U hoort bij hem door het geloof. Zo eenvoudig is het wel, door het geloof. Het kleinste geloof geeft u al deze volheid. En dat beleiden wij hier in onze belijdenis in artikel 23. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden om Christus wil. En dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Het ligt in Christus. Niets in u. O, wat een opluchting, want u struikelt toch zo vaak en u bent toch zo vaak van de weg af en u moet uzelf beschuldigen dat u niet die liefde hebt die de Heere verdient en dat u dat geloof is ook nog zo zwak en aangevochten en uw gedachten gaan soms alle kanten heen. Ach, het deugt niets van mij, ik loop nog zo vaak met mezelf te koop en ik ben nog zo onverschillig soms en zo koud en onnadenkend. En o, ga maar door, de mens wordt er niet goed van. Maar ondanks wie ik ben, ons geluk ligt niet in onszelf, maar helemaal buiten ons in hem, die gezegende, heerlijke, volzalige zaligmaker. Ons geluk ligt in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Daarin ligt ook onze rechtvaardigheid voor God. Christus alleen. En dat legt het artikel verder uit door te verwijzen naar Psalm 32 en naar Romeinen. Want dan gaat het verder, gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid van de mens te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. Ja, dat is een citaat uit Psalm 32 en dat wordt door Paulus ook aangehaald. Hij haalt Psalm 32 aan in Romeinen 4. Psalm 32, wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. De verloren zoon hoeft niet meer verloren te gaan. Hij wordt in de armen van zijn vader gesloten. Wat een geluk, wat een blijdschap, wat een vrede. Ik mag thuiskomen bij God. En dat haalt Romeinen 4 aan, vers 6 tot 8. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende zalig zijn zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. En dat beschrijft apostel Paulus nog vaak in de Romeinenbrief. Romeinen 3, vers 24, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden. Heerlijke woorden. En dat hebben wij nu allemaal nodig. Heel de kerk. U en ik. Allemaal. Want we zijn allemaal van God afgevallen. We waren goed geschapen. Maar een mens is in opstand gekomen. En nu maken de zonden scheiding tussen mensen en God. En daarom zijn die zonden maar een scheiding tussen de mens en het geluk, de gelukzaligheid. Een mens rent zijn hele leven lang achter het geluk aan en vindt het nooit. En stort uiteindelijk in de wanhoop van de eeuwige verlorenheid neer. Dat is de mens zonder Christus. Het is verschrikkelijk. Die zonden maken een scheiding tussen het geluk en een mens. De enige manier om dat geluk te ontvangen is dat die barrière wordt weggenomen. En dat doet Christus. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Door Jezus Christus. Dat is wel zo heerlijk. Kent u het? Ga er nou maar eens om worstelen. Ga er nou maar eens om vragen. God zal het doen. Hij bewerkt het. Ga er nou om bidden. Hij geeft het wel. Hij belooft het immers. Hij past het toe. Hij weet wat u leren moet. Hij weet welke gedachten en opvattingen u hebt. En hoe we allemaal gecorrigeerd moeten worden van onze eigen inzichten en onze eigen opvattingen. En dat we alles leren loslaten en opzien naar hem. En dat de Heere misschien wel heel anders met u gaat handelen dan u het verwachtte. Maar dat is zo heerlijk, de vergeving van zonden. Want het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. dat doet Christus. Hij is de borg. Een borg. Jongens en meisjes, dan weet je toch een borg? Soms kun je bij je bank een lening afsluiten en dan moet iemand anders een borg voor je staan. Dus als jij niet kunt betalen, dat iemand anders voor je betaalt, moet ze beide een handtekening zetten. Daar waarschuwt eigenlijk Spreuken voor dat u niet borg wordt voor een onbekende. Want dan kunt u in de grootste problemen komen. Maar met kinderen en zo gebeurt dat wel. En dat kan ook heel goed zijn. Tot steun en hulp voor kinderen in bepaalde omstandigheden. Borg. Dat als de ene niet betalen kan, dan zal de ander betalen. Nou, zo is de Heer Jezus borg. En wij kunnen niet betalen en daarom betaalt Hij. Wat heerlijk. Al de zonden van zijn volk werden op Hem gelegd. En Hij heeft de straf volkomen uitgedragen. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft Hij gedragen. Doch wij achten dat Hij van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is borg. Hij gaf de betaling. Zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. En zo ging de Heere Jezus vooruit, zijn discipelen vooruit naar Jeruzalem. Hij ging vooraan en de discipelen zeiden, wat doet hij nu? Want ze willen hem daar doden. En toen hij gearresteerd werd, liep hij vooruit, de arrestatieteam tegemoet. Wien zoekt gij? Indien ge mij zoekt, laat deze heen gaan. Want hij was borg. Hij moest betalen wat hij nooit weggenomen had. Hij deed het. En nou deelt de mens niet automatisch in die verdiensten van Christus. Het is niet dat ieder mens daar automatisch vanzelf in deelt. Nee, wij dan gerechtvaardigd door het geloof. Het geloof. Zo hebt u vergeving van zonden, geloof. En daartoe onze zonden belijden. En om onze zonden te belijden en om vergeving te vragen, dan moeten we ook onze zonden kunnen zien. Dan moeten we daar ook op iets daarvan weten. Dat betekent niet dat u elke zonde kunt aanwijzen. Dat kunt u niet, dat kan ik ook niet. Maar dat we wel overtuigd worden van zonde. En dat is geen prettige gebeuren in het leven. Dat is eigenlijk verdrietig. Daar wordt de mens schaamrood van. Dan ga je schamen voor de Heer. Maar dat je wel concrete zonden kunt benoemen of de hele gesteldheid van je leven en ziel kunt uitspreken met verdriet dat voor de Heere neerleggen. En het is door Gods geest dat we daar zicht op krijgen. Dat we zien dat we niet rechtvaardig zijn, dat we buiten de gerechtigheid staan. Buiten het eeuwige leven, nog in onze zonden en schuld. Ook al gaat u naar de kerk. Ook al ben je naar zondagsschool geweest, omdat de Heer Jezus nog buiten je leven staat, kom je er soms als een schok achter. Maar ik ben nog verloren. Ik ken Hem niet. Hij is niet de eerste in mijn leven. Ik heb dat geloof niet. Het kan een schok zijn voor iemand om daarachter te komen. En dan, zo trekt de Heilige Geest. En bewerk de Heilige Geest en vluchten tot de Heer Jezus Christus. En dan wordt het uitgesnikt. U altijd goed voor mij geweest. Maar ik altijd vol vijandschap tegen u. Ik heb gezondigd tegen een goeddoend God. gaat de mens zich schamen voor de Heere. Maar tegelijkertijd in die ontdekking straalt het licht van Gods genade. De geest van Christus laat ook zien dat de Heere gewillig is om zondaren aan te nemen. Dat de Heere goedertieren is. En dan komt er een oprecht begeerte om met God verzoend te zijn. En ook met God te leven in gehoorzaamheid aan Hem. Er komt een begeerte dat ik overgegeven mag worden aan Hem. Leidt u mij maar en spreekt u maar tot mij en zegt u maar wat ik moet doen. Dan wordt u zo gewillig, u wordt zo mak als een lam. Want de Heer is zo goed en terwijl u niet deugt, zo begeert u volledig voor God te leven. En zo wordt de mens gedreven door de kracht van Gods geest. En de hartelijke belijdenis dat Jezus Christus alleen de zaligmaker is. Want onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonden en de toerekening van Christus. En het gevolg van dit alles is dat u Christus ontvangt, dat u hem omhelst. Dat u uw handen uitstrekt naar die gezegende borg. En zo komt u tot Christus. Kent u dat? Dat komen tot Jezus. Het is zo nodig. Het is zo concreet. Het is zo praktisch. Het is verborgen tussen u en God in. Dat is nodig. U kunt komen bevreesd. Als u bang bent, zo komen mensen schuchter. U kunt ook komen krachtig, dat u zoveel zicht gekregen hebt op de Heere Jezus. Maar er zijn ook die komen zonder een duidelijk zicht op Christus. Dat kan ook, maar ze komen toch. Ze kunnen niet achterblijven, omdat de Geest hen aandrijft. Want Christus alleen is de rustplaats, de verdienende oorzaak. Geef mij Jezus of ik sterf. Wat een heerlijke gedachte is het dat een mens verkocht onder de zonde, die zich zonder God niet kan bewegen of roeren, die in zichzelf niet meer is dan een struikelend mens, die voortdurend afwijkt van God, dat hij rechtvaardig verklaard wordt, afgewassen. Het bloed van Christus bedekt al zijn zonden. En hij wordt vernieuwd door de geest van God en gaat in een nieuw en godzalig leven wandelen. De Heere is mijn koning, mijn priester, mijn profeet. We kunnen het niet begrijpen. Het is werkelijk heerlijk. Het is werkelijk een koninklijke maaltijd die wij vanavond aangericht krijgen. Onze gelukzaligheid is gelegen in de vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil. Wanneer u de vergeving der zonden kent, wanneer u dat niet wilt ontkennen, al weet u dat u zo vaak ontrouw geweest bent, maar steeds keert u terug tot die God. U wilt het niet ontkennen, u durft het ook niet te ontkennen, dan zou u de Heere tekort doen, wanneer het zo in uw leven mag zijn. Dat is heerlijk, dan bent u gelukzalig. Dan bent u op weg naar het hemelse paradijs. Dan bent u een gelukkig mens. En dan mag u ook omjubelen wat God gedaan heeft. Dan mag u de Heere vooraan bidden en loven in de binnenkamer. Dat bent u goed, Heere. Groot is de Heer in goedertierenheid, dan mag u het belijden en voor hem uitjubelen, u zo heerlijk, u zo goed. En dan moeten we niet steeds staren op het verdriet wat er ook in het leven kan zijn. En niet steeds staren op de moeite en niet steeds staren op het kruis wat er ook is. En de moeite en de teleurstellingen die er ook zijn. Maar besef toch wel uw geluk. Ga toch roemen boven de verdrukkingen uit. Ik zal nochtans de Heere loven en prijzen. Job die begreep het, ik weet, mijn verlosser leeft. En Habakuk begreep het ook, geen rund meer in de stalling. En er is geen oogst op het veld. Er is niets meer, alles is weggenomen, alles verbrand. Maar Habakuk die wist het, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nochtans zal ik jubelen in de God mijns heils. O, wat is dat al heerlijk, om zo te mogen leven. Dat is allemaal genade, dat bewerkt u niet. Maar daar moet u wel naar streven. En moet u ook maar rustig proberen te doen. Roemen tegen de verdrukkingen in. En niet steeds klagen. En laten we toch niet murmureren. Zoals dat volk in de woestijn. Die de wonderen van God gezien hadden. En 3 dagen na de Rode Zee waren ze alweer aan het klagen. En aan het murmureren. Ach, laten we toch niet zo zijn, gemeente. Laten we toch niet zo zijn. Niet klagen, maar dragen. En veel vragen om kracht. Stel u voor een prins. En door allerlei omstandigheden wordt hij bewaard in een zeer armoedig gezin. En hij weet dat zijn vader, de koning, hem op zal halen. Dat is vast. Hij weet dat hij straks tevoorschijn gehaald wordt. Wanneer hij 18 jaar is, komt zijn vader hem halen. Hij is nu nog een kind. In moeite, in armoede. Zal die prins nou elke dag gaan klagen over zijn armoede en over het vuil en over de ellende waarin hij is en over de bittere armoede en de slechte hygiëne en het slechte eten? Zal hij dan neer gaan zitten en gaan klagen en mopperen? Of zal die prins tegen zichzelf zeggen, ja, maar het blijft niet zo. Straks dan komt het. Dan komt mijn vader me halen. En dan word ik gekroond tot koning. En ik wil een goede koning zijn over mijn volk. Ja, daar ziet zo'n prins naar vooruit. U gaat misschien door moeite heen. Door verdriet heen. En dat is echt. Dat is een beleefde werkelijkheid. En soms moet je iets ervaren en beleven om het werkelijk te kunnen peilen wat het betekent. En dat is waar, en dat is een werkelijkheid. En dat mag u uitspreken voor de Heer. U mag uw tranen laten vloeien voor de Heer. Maar blijf daar niet bij staan. Ga dan ook zeggen, maar Heer, u bent ook een goed werk in mijn leven begonnen. En daar wil ik u om juichen en jubelen en prijzen en loven. En daar wil ik u voor aanbidden. En daar wil ik u smeken, gebruik mij nog, Heer. Maar als ik een koningskind ben, als ik straks bij u mag zijn, dan wil ik niet terugzien op mijn leven dat het alleen maar gemopper en geklaag was. Maar dat het mag zijn voor u, want alles in mijn leven is voor u. Als hij de gelukzaligheid geschonken heeft. Wij weten het niet, wij zien het niet, het is achter het gordijn. We weten niet wat het is. Als u het wist, dan zouden we zo anders leven. De Heere wil dat we door het geloof leven en niet door het aanschouwen. We zien het nog niet. Waarom is dat zo? Dat is tot eer van God. Want het is heel makkelijk als je alles al weet van tevoren wat over 3 jaar gaat gebeuren. Nou, dan telt u de jaren af en dan bent u er. Maar dat is geen geloof. De Heere wil dat u door het geloof leeft. Dat is zo heerlijk. Dat is tot eer en roem van God. Werkelijk gelukzalig. Maar gemeente, we moeten verder. Want er bestaat nog meer in dit artikel. En dat is dat zij die de vergeving der zonden kennen, steeds weer met vernedering en verootmoediging voor God komen. Kijk, dat is heel eenvoudig en dat voelt u ook aan. Wat zou die verloren zoon nou gezegd hebben de volgende dag? Het feest is geweest, hij heeft nu een nieuwe kleed aan, hij is gewassen en ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Wat zal je nou de volgende dag gedaan hebben? Nou, ik ben hier eigenlijk wel de baas nu en ik loop toch in een mooi kleed rond. En die oudste broer moet zich maar wat gedragen, want nu ben ik weer thuisgekomen. Denkt u dat hij zo gedaan heeft? Ik denk niet dat u dat zo denkt. Ik denk het ook niet. Nee, die jongen is met een gebogen hoofd door het leven gegaan. Niet omdat hij zo verdrietig was, maar omdat hij zo beschaamd geworden is. Dat zijn vader zo goed voor hem is. Ik heb het helemaal niet verdiend. En hij is zo goed voor mij. Vader, wat wilt u dat ik doen zal? Wat zal ik doen, vader? De stal uitmesten? Ik doe het, vader, wat u mij vraagt. Zo is die jongen gegaan. En zo gaat er ook met een kind van God. Wat wilt u dat ik doen zal? Maar ik verdien het helemaal niet. Dat ik in een nieuw leven mag wandelen. Dat ik vernieuwd ben, dat er nu glans over mijn leven ligt. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen, dat verdien ik helemaal niet. En bovendien, die verloren zoon doet nog dagelijks dingen waar hij zoveel verdriet van heeft, maar die tegen de wil van zijn vader ingaan. En zo doen wij dat ook. En als we daar oog voor gekregen hebben, dan worden we ook ootmoedig. Gods geest leert u dat. Het is het gevolg van het ware, zaligmakend geloof. En dat zegt de belijdenis hier. Daarom houden wij dit fundament altijd vast. Gode al de eergevende, ons vernederende en bekennende, erkennen, zien, zodanig als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten daarin te roemen, steunende, rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is geworden wanneer wij in hem geloven. Dan hebben we nergens op te roemen in onszelf. Het is enkel genade. En dan zien we nog zoveel tekorten. Misschien dat die verloren zoon wel gewerkt heeft met de schop en dat de schop brak. En dat hij iets anders heeft gewerkt in de stal en dat er iets van die hark kapot ging. Dat vindt hij vervelend. Als hij dat gedaan heeft, komt hij bij zijn vader, sorry vader, dit is gebeurd. En dat u in het gebed, u wilt bidden en de gedachten gaan alle kanten heen. Oh, ik moet me concentreren op het gebed. Of u bent aan het lezen en u denkt over heel wat andere dingen, wat u op het werk moet doen. Oh nee, terug lezen. Zo gaat het toch, of niet? En nog zoveel tekort. En dan denkt u na over de zonde van uw jeugd. U schaamt u er nog voor, u wilt niet eens over praten. De zonde van de jeugd, wat kinderen onnadenkend kunnen doen. Daar kun je later spijt van hebben. En zo blijft een mens ootmoedig, nederig. Ik heb een man gesproken in mijn eerste gemeente. Hij was een jong predikant, ik kwam daar op bezoek en hij vertelde mij zonde die hij als kind gedaan had, van zo'n 60 jaar geleden of zo. Ik vond het verbazend dat te horen, maar ja, als je ouder wordt, begin je te begrijpen. De zonde van de jeugd ga je voor schamen. Je blijft ootmoedig, nederig. Boetvaardigheid, zegt Calvijn, strekt zich uit over geheel het leven. En dat betekent niet dat u bang bent voor God. Niet dat u bang bent voor straf. Nee, de Heer heeft de straf zelf gedragen. Maar het doet u zoveel verdriet. U buigt U wordt ootmoedig. Ik hoor hier helemaal niet. Genade. Wat David zei, wie ben ik, Heere? En wat is mijn huis, dat u mij tot hiertoe gebracht hebt? En Abraham. Abraham is zo ootmoedig. Hij pleit niet voor zichzelf, maar voor Lot daar in Sodom. En hij weet dat Sodom verbrand zal worden. Dat de maat nu vol is. En dan gaat Abraham bidden en dan zegt hij, ja, ik ben stof en as voor u, Heere. Terwijl Abraham alles verlaten had, de Heere gevolgd had hen. Ik ben stof en as, dat is ootmoed. Waarom zegt Abraham dat? Is dat overdreven? Nee, hij is oprecht. Hij staat voor de hoogste majesteit die in mensengedaante voor hem staat. Hij weet dat er nog zoveel verschil is. En we denken aan de profeet Jesaja, die een godvrezend man was. Toen hij daar in de tempel stond, moet u niet denken dat hij een zondaar was. Dat hij daar tot bekering kwam of zo, toen hij geroepen werd in Jesaja 6. Nee, was een godvrezende man. En toen zag hij de heerlijkheid God. En zijn zomen vulden de tempel. Wee mij, ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. En Ezra, die beslist en stipt volgens de wet wilde leven, hij beleed schaamrood te zijn. En Paulus, die gezegende apostel, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is allemaal een vrucht van het geloof. Het geloof kweekt ootmoedige, nederige mensen. Want hun ogen zijn geopend. Ze zien de werkelijkheid zoals het is. Er is geen gram overdrevenheid daarbij. Het is werkelijkheid. En ze verlangen om ervan verlost te worden. Dat bewerkt het geloof. Ik hoop dat u het herkent in uw leven. En dan het derde gevolg. De vrijmoedigheid. Dat is toch wel zo heerlijk. Vrijmoedigheid. In al uw noden. In al uw moeite. Met al uw ziekten, met al uw uitslagen die u verwacht, met al de worstelingen om het behoud van uw kinderen, met al de moeite op het werk, met al de vragen waar u komt voor te staan. Hoe moet ik dit oplossen op het werk? Met de examens waar je voor komt te staan. En in de verhoudingen met mensen en allerlei situaties waar een mens in verwikkeld kan worden. En dat iets veranderen moet in het leven. Ik heb er de kracht niet toe. Met alles waar u mee bezig bent en worstelt. Hoe klein en hoe groot. Hoe u met andere mensen moet omgaan. Hoe u vrouw moet liefhebben. En alles wat daartussen is in alles. Mag u het allemaal neerleggen voor God. Met vrijmoedigheid komen tot God. Niets achterhouden. Maak al uw begeerten met gebed en smeking bekend bij God. Hij wil het horen. Hou het niet bij de Heere vandaan, leg het voor hem voor. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw gedachten behoeden. Dat u weet, hij weet ervan. En hij gaat mee, hoef ik niet te vrezen. Geen gebrek, geen gevaar te vrezen. Want hij gaat mee, die machtige God. Hij leidt mij. Wat een heerlijk leven om vrijmoedig voor de Heere te gaan. Vrijmoedig Geen angst meer. Geen vrees meer. U hoeft uzelf niet te bedekken met vijgenbladeren, zoals Adam en Eva deden. Geen angst, hoeft niet bevend voor de Heere te komen. Dan krijg ik straf, dan word ik geslagen. Nee, dat is allemaal weg. Betaald door Jezus Christus. En u mag met al uw noden, waar de Heer u soms ook heel bewust in leidt, omdat hij u geestelijke lessen wil leren. Want niets in het leven gebeurt zomaar. De Heer heeft overal zijn bedoeling mee. Zo mag u uw geweten vrijmaken van vrees, zegt het artikel hier. Van verbaasdheid dat u overwonnen bent. Verbaasdheid dat u helemaal onder ligt en gebroken en geknakt bent. Of verschrikking. Nee, zo hoeft u niet tot God te gaan. U hoeft niet kruipend naar God te gaan. Wel met de ootmoed, maar ook met vrijmoedigheid. Zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. Die vijgenbladeren, doen mensen dat nog? Oh ja. Wat dan? Zijn de goede werken? Ik heb dit gedaan en dat gedaan. Goede werken. Daarmee willen ze iets voor God zijn. Ja, ik heb wel verkeerd gedaan, maar ik heb dit ook goed gedaan. Nee. Onze goede werken zijn met zonden bevlekt. Christus gerechtigheid, dat is het enige waar de Heer op ziet. En in het geloofsleven kan die vrijmoedigheid bestreden worden. De vorst der duisternis wilt u weghouden bij de Heer vandaan. En hij zegt, denk je dat de Heer nog naar jou luistert? Je hebt er zo vaak deze zonde gedaan. Denk je dat hij nu nog naar jou luistert? Vergeet het maar. Hou maar op met bidden. Maar hij liegt altijd. Ook al bent u 70 x 7 keer gevallen. Of 700 x 70 keer gevallen. U mag altijd terugkomen. Altijd terugkomen bij deze heerlijke zaligmaker. Want er ligt in Christus een vast fundament. Daarom mag u met vrijmoedigheid gaan. Ook al kent u geen genade in die zin dat u weet dat uw zonden vergeven zijn. En ook al moet u uzelf aanklagen dat u de Heere Jezus niet kent als uw zaligmaker, dan mag u nog weten dat hij de borg is, de hoge priester. En dan mag u in het gebed heel bewust tot deze hoge priester komen met een leven vol zonde, vol ongeloof. En mag u zeggen, ik ben op weg naar de eeuwige verlorenheid. U mag met vrijmoedigheid komen tot deze hoge priester en zeggen, ik verdien het niet, maar wilt u mij nemen voor uw rekening? Wilt u alles van mij overnemen? Dat u mijn God bent, mijn God wordt. En dat u mijn leven regeert zoals u het wilt hebben. U mag met vrijmoedigheid zo gaan. Ook al bent u nog stik onbekeerd, zo mag u nu tot deze zaligmaker komen. En hij zal u redden. Anders kan ik geen dominee meer zijn. Hij zal u redden. Die vaste belofte. En dat kost u uzelf. Maar dat geeft niets. Want u wint alles terug. En dan gaan uw ogen open voor de schoonheid van deze koning. En zo wordt u afhankelijk van hem heel uw leven lang. Doch zo gaat u roemen in Gods genade die zo groot is. Die vrijmoedigheid die rust op de liefde van God. God is liefde. Zo mag u komen vanwege zijn liefde. En dat heeft hij al betuigd in uw leven. Daar gebeurde het. Dat weet u niet meer. Toen u het al nog niet eens wist, daar deed de Heer bij het doopvond. Toen heeft hij u al aangenomen in de belofte tot zijn kind. Daarom is er ook niemand hier die verloren hoeft te gaan. Hij is liefde. En daar rust de vrijmoedigheid op. En die liefde en de gave van zijn zoon. En daarom mag u gaan tot deze hemelse hoge priester. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. Om genade te vinden. U hoeft niet te sterven, maar leven. Om geholpen te worden door al de moeite van het leven heen. Hij zal u helpen ter bekwamer tijd. Niet automatisch onmiddellijk nu. Ter bekwamer tijd. En blijft u daar maar liggen aan zijn troon, aan zijn voeten. En steun maar niet op uzelf. En hij zal tot uw ziel spreken. En zo ligt u neer in ootmoedigheid. Want het laatste stukje van het artikel zegt, en voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf, of op enig ander schepsel, hoe weinig het ook waren, hoe gering, ook al doe je maar een klein beetje, ik steun een beetje op mezelf. Ik moet iets toebrengen tot de zaligheid. Iets van mezelf moet er nog bij. Dominee, als ik een nagelschrapsel tot mijn zaligheid moest toedoen, was het eeuwig verloren. Klaas Kuipinga zei dat tot Hendrik de Kok in Ulrum in de dagen van de afscheiding. Ook al is er nog zo weinig waar ik op wil steunen. Nee, niets van uzelf. Dat is verootmoedigend, vernederend voor ons. Maar zo moet het precies zijn. Maar het is verheerlijkend voor God. En zo wordt de zaligheid ook werkelijkheid. Want als het werkelijk van mij afhangt, 1%, dan zal ik eeuwig verloren gaan. Want ik kan niet 1% toedoen tot mijn zaligheid. En zo mag ik komen, rustend, met vrijmoedigheid, op zijn liefde, op zijn zaligheid. Op zijn bewerking, op zijn werk, heerlijk. Zo mag ik komen. Er zijn mensen die overtuigingen hebben van schuld. Judas, Kaïn, meer zulke mensen. Overtuigingen van schuld. Maar ze komen niet tot de Heer met vrijmoedigheid. Ze hadden in feite ook geen ootmoedigheid. Ze roemen niet in de gerechtigheid van Christus. Ze bleven volharden in hun zonde. Of ze maakten er een eind aan. En zo zijn er ook mensen die menen dat ze vrijmoedig tot de Here gaan. Elke dag met al hun noden. Hij zorgt voor mij, maar ze kennen geen ootmoedigheid. Ze kennen geen ontdekking. Ze zien niet hun schuld. Ze zien niet hun zonden. Ze denken alles gaat makkelijk. Nee, die begrijpen het ook niet. Het gaat in de weg van verootmoediging. Want het ware geloof bewerkt verootmoediging. Samen met vrijmoedigheid. En zo mag u gaan, zo alleen, tot deze heerlijke zaligmaker. Amen. Wij zingen Psalm 130, de versen 2 en 3. Laten wij bidden en danken. O machtige en heerlijke God, wij zeggen u hartelijk dank voor het wonder dat u de zonden vergeeft. Dat u een kapotte leven weer herstelt. Dat u uitzicht geeft uit het donkere dal. Dat u de God bent van alle genade. Dat u de God bent die genade voor genade geeft. Dat u weet te ondersteunen onder alle omstandigheden. Dat u uw volk een heilrijk lot bewerkt hebt. Zo hebben wij mogen zitten aan een koninklijke maaltijd. O Heere, open onze ogen ervoor. Dat we tot u, tot die gezegende hoge priester zullen gaan en niet achterblijven, maar dat in de praktijk van ons leven u regeert, u bestuurt en wil alles wel maken. Dank u, Heere, dat onze broeder Jaap Struik ook weer in de kerk was. Wat een zegen voor hem, hij heeft er zo naar verlangd en dat hij hier bij ons mag zijn. Naar de zware weg die hij heeft moeten gaan voor het laatste half jaar. Heb dank, Heer, dat u hem daar doorheen geholpen hebt. En wilt u hem ook verblijden deze week met uitslag wat goed is. Gedenk ook anderen die in zekere spanning zijn. Heere, leer ons onze weg op u te wentelen. En wilt u het toch alles wel maken. Uw liefde ons schenken, verlossing geven, ook uit tijdelijke gevaren, uit noden. Heere, wil ook uw dienaar beschermen en bewaren ook de komende 2 weken. Ook wanneer hij een week afwezig is, wilt u toch alles wel maken. Hem tot zegen stellen, al is hij niets in zichzelf. Heere, zegen de kerkenraad, de gemeente en zie ons zo aan in uw genade. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Zullen we zingen Psalm 31, vers 15. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.